Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, je weet pas wat je mist als je het... je weet pas wat je hebt als je het mist, hè?
Ja,
zoiets. Maar ik weet ook wel dat er wel kringen zijn, daar wordt alleen maar a cappella gezongen, hè? Volgens mij was dat in de gesloten vergadering van gelovigen altijd het geval. Meerstemmig, dankjewel. Meerstemmig ook nog. Dus miste ik een beetje net. Maar goed. We hebben straks nog een moeilijk lied te zingen, dus ik ben benieuwd. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Psalm 139. Bekende psalm. En ik denk ook voor veel gelovigen ook wel een lievelingspsalm. Psalm 139 en we gaan die psalm eerst met elkaar lezen. Er staat boven een psalm van David en dan staat er: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag en de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben. Geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek geschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddeloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij, want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En dan staat eronder voor de koorleider. Tot zover, ja, dat is Psalm 139. En ik denk dat dat inderdaad wel een psalm is die voor veel van ons wel bekend is. We kunnen hem ook zingen, dat gaan we straks ook proberen. Maar dat komt vast wel goed. Maar het is ook een psalm die natuurlijk wel een stukje ernst weergeeft, vooral die laatste versen. Beginnend bij vers 19, O God, breng de goddeloze om. En alles wat daar dan staat, dat had je misschien niet helemaal verwacht, maar ja, dat staat ook in deze psalm. Dus we kunnen daar wat dat betreft ook niet omheen. Het is een psalm waarin het gaat om de alwetendheid van God, waarin het gaat om de alomtegenwoordigheid van God en waarin het ook gaat over de almacht van God. Die drie dingen, ja, die komen voor in deze psalm. En ja, als je kijkt naar hoe deze psalm ook opgebouwd is, hè, dan zie je dat daarin ook wel terug. Zoals ik al zei, er staat boven een psalm van David, dat die woorden voor de koorleider die erboven staan, die horen nog bij psalm 138. Hè, dat is nou één keer zo. In de grondtaal staat het ook precies in de volgorde zoals het eigenlijk zou moeten zijn natuurlijk. En dat is voor de koorleider en dan pas een psalm van David. Maar dan begint het met het doorgronden en kennen. Heere, u doorgrondt en kent mij. En daar eindigt het min of meer ook mee, die psalm. He, want er staat in vers 23, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Dus dat doorgronden en kennen, dat zie je in het eerste en dat zie je in het laatste vers. De laatste versen. En die vormen eigenlijk een soort omlijsting van deze psalm. En daarbinnen heb je dat er eerst vanaf vers 2 tot en met vers 5 gesproken wordt over de alwetendheid van God. En dan krijg je vers 6 waarin David zijn bewondering uitspreekt voor de Heere. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. En dan gaat het verder vanaf vers 7 tot en met vers 16. En dan komt de alomtegenwoordigheid van God komt aan bod. Hij is er altijd bij, zo zou je het kunnen zeggen. En dan staat in vers 17 en vers 18 daar ook weer de bewondering van David tegenover. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten. En vers 18, zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Dus daar spreekt ook weer iets van verwondering, bewondering, spreekt daarin door. En dan krijg je het begin van het 19e vers en dat gaat over de almacht van God. O God, breng de goddeloze om, staat er dan. En vervolgens volgt daarop, ja, niet zozeer bewondering, maar eigenlijk de afschuw die David uit ten opzichte van, zoals hij ze noemt in vers 19b, de mannen van bloed en degene die listige plannen bedenken, degene die de Heere haten. En dan uiteindelijk kom je dan bij het einde van de psalm en dan, ja, je zou haar zeggen, dan komt het weer helemaal goed. Ja, want dan gaat het over de Heere. Ja, de Heere is nabij. Hè? En wij zeggen dat wel eens, hij is in ons hart. Maar tegelijkertijd is de Heere ook, ja, in de hemel. Ik vond daar een leuke anekdote, tenminste ik vond hem wel leuk, ik hoop dat u het ook leuk vindt. Anekdote over, dat gaat over een vrijzinnige geleerde die een eenvoudige gelovige man eigenlijk probeert klem te praten. En die man die zegt, die vraagt, die geleerde, die vraagt, waar gaat u naartoe? En dan zegt die man, die zegt, ik ga naar de kerk, meneer. Was blijkbaar zondagochtend. En dan vraagt die man, wat gaat u daar doen? En dan zegt hij, ik ga God aanbidden. En dan vraagt die geleerde, gaat u God vragen of hij een groot God is of een klein God? En nou dacht hij dat hij hem had, hè? En dan zegt die man, die zegt, hij is beide, meneer. En dan vraagt hij, hoe kan dat? En dan zegt die man, hij is zo groot dat de hemelen en de aarde hem niet kunnen bevatten. En hij is zo klein dat hij in mijn hart kan wonen. Nou, dat geeft toch eigenlijk wel heel mooi weer, hè, wat er ook in, ja, psalm 139 naar voren komt. Een prachtige psalm, een psalm nogmaals over de alwetendheid, de alomtegenwoordigheid en ook over de almacht van de Heere. Om eerst even bij dat middelste stil te staan, die alomtegenwoordigheid, vanaf het zevende vers wordt er over gesproken. Ja, als je dat hele gedeelte leest, vers 7 tot en met vers 16, dan kun je eigenlijk niet aan de indruk ontkomen dat het hier niet zomaar gaat over een mens. die hier aan het woord is. Ja, natuurlijk, het is David geweest en David was een gewoon mens. Nou ja, gewoon, wat heet, hij was koning van Israël, van het volledige volk. Hij was iemand die met de Heer leefde. Hij was ook iemand die, nou ja, het was ook net een mens, zeg maar, met al zijn zondige beperkingen van tijd tot tijd. Maar David kennen we toch ja, over het algemeen wel echt als een beeld, een verwijzing naar de Heer Jezus Christus. En dit is een psalm van David. En ja, wij zijn dan ook gewend als je zo'n psalm leest, om dat inderdaad echt even op jezelf van toepassing te brengen. Hè? Als er staat, Heer, u doorgrondt en kent mij. Ja, dan gaat het om ons natuurlijk. Hè? Dat de Heer ons kent en mij doorgrondt. Maar als je aan de andere kant ook probeert zo'n psalm te lezen vanuit het standpunt van de zoon van David. En de zoon van David, dat weet je wel, dat is een titel, een verwijzing naar de Messias, de Heer Jezus Christus. Ja, dan krijg je opeens door zo'n psalm ook hele andere invalshoeken te zien. Hè? En ik zeg dus niet dat het een fout is en het ander is goed. Het is allebei goed. Hè? Want zo werkt dat nou een keer vaak. Maar het is vooral ook goed om inderdaad ja, de persoon van de Heer Jezus hierin ook te herkennen en te erkennen. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd in vers 7, waar kan ik uw geest ontgaan? En waar uw aangezicht ontvluchten? En ja, natuurlijk, David die is er zich bewust van dat de Heere door middel van zijn geest ja, altijd bij hem is. En wat ik ook doe, zegt David eigenlijk, u bent erbij. Maar als je nou denkt aan de komst van de Heer Jezus in deze wereld, kijk, dan kun je ook zeggen van, hoe zou de Heer Jezus ooit de geest hebben kunnen ontvluchten? En wat hij ook gedaan heeft, de geest was erbij. En dat is iets dat leer je pas in het Nieuwe Testament natuurlijk. Als je de evangelie doorneemt, dan ontdek je natuurlijk dat de Heer Jezus geboren is, verwekt is uit de Heilige Geest. Matteüs 1 die spreekt daarover. Je ontdekt ook dat als de Heer Jezus volwassen geworden is, dat hij zich laat dopen. En dan na die doop, dan daalt de Heilige Geest als een duif in de gedaante van een duif op hem neer. En dan wordt hij vanaf dat moment ook echt gezien. Zo kunnen wij hem ook vanaf dat moment echt zien als de gezalfde. Hij heeft die zalving door de duif, of in de vorm van de duif, heeft hij ontvangen. De Heilige Geest is op hem. En de Heer Jezus die wordt dan ook vanaf dat moment door de Geest geleid. Waar kan ik uw geest ontgaan? Dat is eigenlijk een retorische vraag. Want het antwoord op die vraag luidt nergens. Ik kan de geest niet ontgaan. En dat heeft de Heer Jezus Christus ook in zijn leven als mens op aarde meegemaakt, ervaren. Geboren uit de Heilige Geest, vervolgens gezalfd met de Heilige Geest, 30 jaar zat daar dan tussen. En daarna wordt hij door de Geest, staat er, naar de woestijn geleid. En daar wordt hij 40 dagen beproefd. En als die beproeving of verzoeking in de woestijn achter de rug is, dan wordt hij door de Geest geleid naar de synagoge in Nazareth. En daar begint hij te spreken. En dan zegt hij ook, hij erkent of hij benadrukt nog eens wat er gebeurd is met hem. Hij zegt dat de Geest van de Heere, Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En zo ja, is het hele leven dat de Heer Jezus geleid heeft, dat is een leven geworden onder leiding van de Geest. Misschien realiseren we ons dat niet altijd zo, maar de Bijbel zegt dus ook gewoon, wat heet gewoon, maar de Bijbel die zegt ook dat toen de Heer Jezus gestorven is aan het kruis op Golgotha, dat een werk is geweest van de Heilige Geest. Door de eeuwige Geest heeft hij zich als een smetteloos offer gebracht, zegt de Hebreeënbrief. En toen hij opstond uit de dood, is dat iets wat gebeurd is door de Geest. Paulus schrijft in Romeinen 1 dat de Heer Jezus wat het vlees betreft is voortgekomen uit David. Maar staat er dan, wat de Geest van de heiligheid betreft, heeft hij door zijn opstanding bewezen Gods zoon te zijn. En daar was de geest van God bij betrokken. En daarom, waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Nou ja, nergens dus. En dan zegt David, al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie u, zegt hij. U bent daar ook. De hel, u weet wel, hè, daar moeten we onder verstaan, nou ja, wat in de NBG-vertaling weergegeven wordt als het dodenrijk. Of het graf, hè, zo zou je ook mogen zeggen. De hel, dat doet ons misschien meteen denken aan een vurige plaats. Nou, daar is de Heer Jezus niet geweest. Hè, maar hij is wel in het dodenrijk geweest. En waar ik ook zou zijn, u bent er. Hè, u bent wat dat betreft altijd bij mij. En ook als het dan gaat om het hele specifieke mens worden van de Heer Jezus, krijg je daar prachtige woorden over te lezen vanaf vers 13. Daar staat namelijk, want u hebt mijn nieren geschapen en dan staat er mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Dus hij zegt, ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. En even later, en dan staat er in vers 15, mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. En daarmee wordt uiteindelijk ook de moederschoot van Maria weer bedoeld. Hij werd gevormd, hij is wonderlijk gemaakt, en zo staat er dan zo mooi aan het eind van vers 15, hij is geborduurd in het laagste, de laagste plaatsen van de aarde. En dat heeft alles te maken met de vernedering van de Heer Jezus Christus vanuit de positie die hij had boven in de hemel naar de aarde toe. Paulus die spreekt ook over de laagste plaatsen van de aarde waar de Heer Jezus naartoe afgedaald is in Efeze 4. En dan staat er in vers 16, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Zij alle werden in uw boeken, in uw boek beschreven. Dus uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Het is toch wel wonderlijk als je hier ook, hè, natuurlijk, je mag hier aan jezelf denken, maar als je hier toch ook denkt aan de Heer Jezus. Hè, mijn ongevormd begin, daar staat in de Hebreeuwse taal staat daar het woordje golem. Dat is de enige keer in de hele Bijbel dat het voorkomt. Ik weet niet of het u wat zegt, golem. Maar binnen het Jodendom, maar dat is later gekomen natuurlijk, is dat eigenlijk de benaming voor het lichaam van Adam, toen het net gemaakt was vanuit het stof van de aarde. Toen had je daar als het ware een soort boetseersel liggen, en dat zielloze lichaam op dat moment nog, net geschapen, of net gemaakt. Dat wordt dan in het Jodendom ook de golem genoemd. En het grote verschil tussen een golem en een mens is dat er levensadem ingeblazen is, zodat die golem tot een levende ziel is geworden. En nou, er zijn allerlei, soms wel bovennatuurlijk prachtige zagen en bedenksels zijn er over ontstaan in de afgelopen 2000 jaren Jodendom. Ik kan u er eentje aanraden. Je zou eens thuis moeten kijken op Golem en op Praag. En dan krijg je een mooie geschiedenis van een rabbi die daar ook aan de oever van de Donau een golem gemaakt heeft. En dat ding dat begint nog te leven ook op een zeker moment. Met alle ellende van dien. Eerst doet hij het goed. En dat komt ook omdat die rabbi die dat gedaan heeft, die heeft op het voorhoofd heeft hij emet geschreven. En emet betekent Hebreeuws waarheid. En dan doet hij het goed, die golem. Maar op een gegeven moment dan is die A die is weg. De eerste letter, de E, emet. En dan staat er alleen nog maar mot. Nou, en als je mot wil, dan weet je het al, hè? Maar mot is het Hebreeuwse woord voor dood. En vanaf dat moment is het alleen maar dood en verderf wat hij brengt. Nou ja, het is een sage, dus wel grappig om te lezen. Maar het staat natuurlijk helemaal los van wat hier allemaal beschreven wordt, hier in Psalm 139. Dit is de waarheid. En het is goed om dat ons te realiseren. Uw ogen hebben mijn golem gezien. En ja, als je Hebreeuwse woordenboeken erop naslaat, dan kom je bij dat woordje golem ook uit bij de foetus. Zeker in het begin is het nog een ongevormd begin. Nou, u hebt het gezien, zegt David. Want David, ja, die getuigt hier, die spreekt dit allemaal uit. En hij weet van, ja, de Heere, die is onder alle omstandigheden, is hij bij mij. En daarin is hij een prachtig beeld geworden van de Heer Jezus. Er staat nog aan het einde van dat stuk over de alomtegenwoordigheid in vers 18. Daar staat, zou ik ze tellen, en dan gaat het over de gedachten van de Heere, zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan korrels zand. En dan ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dat is een mooie. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dat woord voor dat hier gebruikt wordt voor ontwaken, dat is een woord dat wordt in de Bijbel ook wel vertaald met opstaan. Dus opwekken en opstaan, maar dan in het Oude Testament. Dat komt hier in dit ontwaken ook voor. Als u even met mij terugbladert in de psalmen, naar Psalm 17. Daar wordt dat woord ontwaken ook gebruikt. Psalm 17 en dan lezen we het laatste vers daarvan, vers 15. Ook een psalm van David trouwens. Hij zegt, ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. En verzadigd worden, dan weet je wel wat dat is. Verzadigd worden dan, vooral als het om eten gaat, weet je wel. Als je verzadigd bent, dan heb je genoeg gehad. Niet te veel en niet te weinig. Dat is eigenlijk verzadiging. Als je te veel eet, dan is het oververzadiging en dan is het niet lekker meer. Maar verzadigd worden, helemaal, ja, ik ben vol geworden van uw beeld. Of dat zal ik zijn, dat zegt David. Ik zal wanneer ik ontwaak. En dat ontwaken is een ontwaken uit de dood, uiteindelijk. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn eigenlijk al ontwaakt, want wij zijn met Christus opgewekt. Dat is voor ons al gebeurd. En nou mag ons... Nou mogen wij, onze harten, onze gedachten, mogen verzadigd worden met het beeld van de Heere. En dat is ook precies waar de Heer mee bezig is, met ons. Wij zijn als gelovigen, zijn wij nieuwe mensen geworden die hervormd worden naar het beeld van de Schepper. Paulus schrijft erover, de Colossenzen. En zo mogen ook wij verzadigd worden. Dat is, ja, eigenlijk al iets anders natuurlijk dan, of in ieder geval is het tijdstip anders dan wat David ervoer. Voor David gold het voor de opstanding. Nou, in Psalm 139, daar komt dat ook zo naar voren. En dan in het 18e vers aan het einde. Want dan staat er, ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dus waar ik ook naartoe ga, zelfs door dood en opstanding heen, als ik daaruit weer ontwaak, u bent bij me. Om het in de woorden van Psalm 17 te zeggen, ik word verzadigd van uw beeld. En nou, zo mogen wij ook vol worden van de dingen van de Heer. Ik zou zeggen, het is niet alleen maar Hosanna wat je hier allemaal leest. Want als je begint te lezen bij vers 19, dan begint dat stukje over de almacht en de afschuw van David. De almacht van God over de goddelozen. Vers 19a zegt, o God, breng de goddeloze om. En vervolgens spreekt David over die goddelozen als de mannen van bloed. Hij spreekt over hen in vers 20 als uw vijanden. Hij spreekt in vers 21 over hen als degene die tegen de Heere opstaan. En in vers 22 noemt hij ze mijn vijanden. Het zijn vijanden van de Heere. Het zijn ook mijn vijanden. En de bede van David is, o God, breng de goddelozen om. Uiteindelijk zijn de woorden die je hier leest, dat zijn woorden die vervuld gaan worden. En met name vervuld gaan worden in de toekomende eeuw, de tijd van het koningschap van de Heere over deze wereld. Dan zal de Heere laten zien dat hij het goede met de mens voor heeft, maar goddeloosheid, daar kan hij niks mee. Ja, behalve het wegdoen. En daar word je ook bij bepaald. Dat doorgronden, want ja, daar wil ik eigenlijk ook wel even bij stilstaan met u. Dat doorgronden waar de psalm mee begint en waar de psalm mee eindigt. Daar zit een stukje verschil in tussen het begin en het einde. Ik weet niet of u dat opgevallen is. Maar er staat in psalm 139 vers 1, daar staat Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mij zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. Maar even dat eerste stukje, Heere, u doorgrondt en kent mij. Dus de Heere doorgrondt en kent mij. En nou staat er in vers 23... staat er iets dergelijks, maar het is toch net even anders. Want in vers 23 staat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Die schadelijke weg, je kunt dat in je herziende Statenvertaling in de voetnoot ook lezen, daar staat eigenlijk een weg van smart. En de weg van smart, dat is de weg die uiteindelijk de man van smarten gegaan is, naar het kruishout van Golgotha toe. Maar even, vers 23a, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En vers 1, Heere, u doorgrond en kent mij. Er zit een verschil in, of niet? Of vraag ik nou iets te makkelijks? Iets wat zo voor de hand ligt? Want ja, wat zou je kunnen zeggen? Wat is het verschil eigenlijk?
De laatste is een vraag.
Ja. De laatste is een vraag en de eerste zou je kunnen zeggen is een feit. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een hele makkelijke vraag in ieder geval, wat mij betreft. Maar dat is het inderdaad. Heere, u doorgrondt en kent mij. En in vers 23 staat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Je zou ook nog kunnen zeggen, het ene is inderdaad een feit en het andere is een bede. Een gebed, een vraag naar de Heere toe. Doorgronden en kennen. Dat is wat hier een belangrijke rol speelt. En als je even daarop op voortgaat in de eerste versen van psalm 139, dan zegt David erbij, in vers 2, u kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten, u onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, u bent met al mijn wegen vertrouwd, al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heer, u weet het alles, u sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij, en dan komt David en dan zegt hij, dit kennen, oftewel deze manier van kennen, is mij te wonderlijk. Ik kan er niet bij. En dat wonderlijke, waar David het hier over heeft, dat is het wonderlijke dat wij ook kennen, dat woord wonderlijk, dat wij ook kennen als een benaming van de Heer Jezus Christus. Weet je wel, in Jesaja 9, een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven, en zijn naam zal genoemd worden, en dan is het eerste wat er staat, wonderlijk. Nou, en dat wonderlijk, dat is hetzelfde wonderlijk als wat hier staat. Dit te kennen, het is mij te wonderlijk. En je zou ook met een soort grote omweg zou je kunnen zeggen van nou, dit te kennen, het is mij de Zoon die ons gegeven is. Want het wonderlijke, dat brengt ons bij de Zoon. Het is hetzelfde woord als wat ook gebruikt wordt in de geschiedenis van de geboorteaankondiging van Simson, weet je wel, bij Manoach en zijn vrouw. En Manoach die vraagt dan op een gegeven moment naar de naam van de engel des Heren. En dan krijgt hij als antwoord, die is wonderlijk. De naam is wonderlijk. Zo was het met Jacob bij de strijd aan de Jabok ook. Die naam is een wonderlijke naam. Nou hier zegt David dat ook, dit kennen, deze wijze van kennen, dat is mij te wonderlijk. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. En datzelfde wonderlijke kom je hier in vers 14 tegen. Als David zegt, ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. En wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Ja, want de ziel uiteindelijk van de Heer Jezus Christus, het leven van de Heer Jezus Christus, dat is een leven waarin hij de wonderlijkheid van de Heere ook openbaarde. Je kunt ook nog denken bij dat wonderlijk aan die geschiedenis dat de zoon van Abraham en Sara wordt aangekondigd. Over een jaar zal hij geboren worden. En dat Sara, ja, die heeft daar een beetje moeite mee. Die moet daar ook wat om lachen. En weet je wel, dat is dat gedeelte dat de Heer dan vraagt aan Abraham, waarom lacht Sara? En dan zegt Sara, ik heb niet gelachen, weet je wel, dat stuk. Maar dan zegt de Heer daar ook, zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Dat is ook weer een retorische vraag in de Bijbel. De Heer zegt, zou voor mij iets te wonderlijk zijn? En dan weet je het als antwoord, niets. Niets is hem te wonderlijk. En hier zegt David, dit kennen, het is mij te wonderlijk. En dat ja, bepaalt ons zo ja, bij de komst van de Heer Jezus Christus, die zijn godheid, de gestalte van zijn godheid heeft afgelegd en als dienstknecht, als mens op aarde is. En in die hoedanigheid is het hem te wonderlijk. In de hoedanigheid van de opgestaan en verhoogde Heer, daar kunnen we wel duidelijk van zijn. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven, Bethlehem en de opstanding. En zijn naam wordt genoemd wonderlijk. Dus daar worden we uiteindelijk naartoe gebracht. Nou, dit kennen, dat is mij te wonderlijk. Dat kennen, wat David daar gebruikt in het zesde vers, dat is hetzelfde kennen als wat hij dus gebruikt in vers 1 en in vers 23. Doorgrond en ken mij. En dat kennen, ik heb wel eens gezegd van, ik hoop dat het u ook nog bekend voorkomt ook dan natuurlijk, maar ik heb wel eens gezegd van, dat is eigenlijk een gemeenschapskennis. Dat is het kennen van iemand, waardoor iemand in verwachting raakt. Dat is het kennen. Weet je wel? Toen Adam en Eva Kain verwekten, weet je wel, dan staat er ook dat Adam had gemeenschap met zijn vrouw Eva, staat er dan. En ze kregen een zoon. Zij werd zwanger. In de Statenvertaling, de oude Statenvertaling, staat Adam kende of bekende Eva en zij werd zwanger. En dat kennen of bekennen, dat duidt dus eigenlijk op gemeenschap, op iets wat vrucht voortbrengt. Nou, en dat is hier ook het geval. Dit kennen, zegt vers 6, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. En nu even naar vers 1 en vers 23, want hoe zit dat nou? Aan de ene kant zegt David, Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. Helemaal duidelijk. Maar in vers 23, dan vraagt hij er juist om. Dan zegt hij, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Nou, de sleutel van dit hele gebeuren, die zit hem in het woordje gedachten. Dus het tweede stukje van vers 23 zegt, beproef mij en ken mijn gedachten. Ja, Psalm 139, vers 23. Datzelfde woord, gedachten, kom je ook in vers 2 tegen, en want daar staat, u kent mijn zitten, mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. En hoe zit het nu? Nou, het punt zit hem erin, maar ja, dat kun je eigenlijk natuurlijk niet lezen in onze Bijbels. Maar het punt zit hem in het feit dat in vers 23 voor het woordje gedachten een woord staat dat betekent verontrustende gedachten. Dus verontrustende gedachten. Wij hebben allemaal denk ik wel eens gedachten die ons verontrusten. Hè, waar je onrustig van wordt. Nou, dat soort gedachten, daar heeft David het over als hij vers 23 schrijft. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn verontrustende gedachten. Dat is wat hij zegt. Die verontrustende gedachten, daar wordt ook over gesproken in Psalm 94. Nou ja, we zitten toch in de psalmen, dus dat kunnen we wel even opzoeken. Psalm 94. En Psalm 94 is de enig andere plaats in het Oude Testament waar je dit woord voor gedachten tegenkomt. Dus het is ook nog een heel uniek woord. Alleen maar in Psalm 139 en in Psalm 94. En in Psalm 94 vind je het in het... Moet ik even kijken of ik het zelf allemaal wel goed zeg. Ja, in het... Nou, ik begin even bij vers 18 te lezen. Daar staat, toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goedertierenheid mij, Heere. En dan komt het, toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Nou, toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, je moet dat dus opvatten als toen mijn verontrustende gedachten binnen in mij vermenigvuldigden. He, dus de angstige gedachten, toen die maar meer en meer werden. Toen, zegt de psalmist, toen verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Want dat is het punt, hè? Hier zegt de psalmist wat er gebeurt. Ik heb verontrustende gedachten en uw vertroostingen verkwikken mijn ziel. Die geven mij eigenlijk weer rust, hè, want dat is wat troost doet in de Bijbel. Rust geven namelijk, hè, rust geven. Toen verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. En dat is ook ja, waar David het over heeft in Psalm 139, als hij zegt van ja, Heere, doorgrond mij, o God, ken mijn hart, beproef mij en ken die verontrustende gedachten. Dus eigenlijk vraagt hij aan de Heer, wilt u erbij zijn? He, ik heb allerlei gedachten in mijn hoofd zitten en ik word er onrustig van. He, en ja, dat kan soms zo gaan. En dan vraagt hij aan de Heer van, Heer, als u nou mijn hart kent met die gemeenschapskennis, dan komt er een einde aan de verontrustende gedachten. En dat is eigenlijk waar het om draait. Wat nou ook wel heel mooi is, dat is dat David, als hij in vers 2 schrijft over gedachten, dat daar een woord staat dat zoveel betekent als intenties of innerlijke gedachten. Dus de gedachten waar je mee bezig bent. Het is niet verontrustend in ieder geval, maar het heeft te maken met het plan van God. Het heeft te maken met intenties. Dus in Psalm 139... He, daar staat in het tweede vers, nadat hij gezegd heeft, Heer, u doorgrondt en kent mij. Dan zegt hij, u kent mijn zitten, mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn intenties, mijn bedoelingen. He, in die zin mijn gedachten. En datzelfde woord, dat vind je ook nog in vers 17 van deze psalm terug. Want daar staat, daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten. En als we het hebben over de gedachten van God hier, hebben we het dus ook weer over zijn intenties, oftewel zijn plan. Wat is hij van plan? En daarover zegt David, och Heere, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten ten aanzien van uw plan? Dus hier gaat het niet meer, en dat geldt ook voor vers 2, maar zeker ook voor vers 17, gaat het niet meer om verontrustende gedachten. Maar het gaat veel meer om datgene wat God van plan is en de gedachten die daarmee te maken hebben. Nou, als we nog heel even naar het Nieuwe Testament gaan, want ook in het Nieuwe Testament wordt over de gedachten gesproken en ook over verontrustende gedachten. En daarover kunnen we bijvoorbeeld iets vinden in de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 2. Daar lees ik even het begin van de eerste drie versen. En daar komen we uiteindelijk het woordje dianoia tegen. En dat betekent dan gedachten. Maar het valt op dat als je al de teksten opzoekt waar dat woordje staat, dat uitgerekend in de latere brieven van Paulus, zoals de Efezebrief, daarin wordt dat woord altijd in negatieve zin gebruikt. Dus verontrustend. Er staat in vers 1, Efeze 2, ook u, die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Nou, hier kom je dat woord gedachten tegen. En het staat hier ja, eigenlijk met een negatieve invulling, staat het hier. Hè. We deden de wil van het vlees en de gedachten. Nou, dat wordt dan op één hoop gegooid, de gedachten van het vlees. En dat zijn gedachten die verontrusten je. En die zullen je ook altijd verontrusten. In hoofdstuk 4 van Efeze, in het 18e vers, begin ik bij vers 17 te lezen, daar kom je het ook tegen. Alleen is het daar vertaald met verstand. Er staat in vers 17, dit zeg ik dan en getuig in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Nou, vers 18, dat begint met verduisterd in het verstand. Hier zou je dus ook weer kunnen zeggen verduisterd in die gedachten. Het zijn de verontrustende gedachten namelijk. De gedachten waar je in ieder geval niet de vrede van God in ervaart. Als je nou even iets verder bladert naar de Filippense brief toe, Filippense hoofdstuk 4. Daar komen we zometeen een ander woord voor gedachten tegen. En dat is te vergelijken met wat we ja, in Psalm 139 ook hebben gelezen als het gaat over het begrijpen van de Heer van onze gedachten en dergelijke. Er staat in Filippenzen 4, begin ik maar eventjes bij het vijfde vers te lezen. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Hier kom je het woord gedachten ook weer tegen. Alleen wordt het hier in de positieve zin bedoeld. Hè, dat de gedachten en intenties die wij hebben op basis van het woord van God, het plan dat hij heeft, dat gedachten zijn die door de Heere bewaakt worden. Hè, en gekend worden. De Heer weet wat er aan de hand is. En daar waar wij leven in de gedachten van de Heer, in zijn denken, hè, daar weten we, ach, de Heer die doorgrondt en kent mij. Er kan niks gebeuren. En daar waar wij leven in de verontrustende gedachten, kunnen we als gelovigen simpelweg tot de Heer bidden en vragen, Heer, doorgrond mij en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn verontrustende gedachten. En zie of er bij mij een weg van smart is. En leid mij op de eeuwige weg. Je zou haast Als je het Paulinisch wil zeggen, Nieuw Testamentisch, zou je kunnen zeggen, vers 1 en 2 en 3, dat heeft te maken met de positie die we hebben in Christus. En wat er in vers 23 staat en 24 heeft te maken met de wandel die we hebben in Christus. En het is goed om die twee te onderscheiden. Nou, en hier worden ze van elkaar onderscheiden door het woordje gedachten. En je moet maar net even weten wat het is. Maar het is wel leuk, u weet dat nu. Ik zou zeggen, zet het in je Bijbel erbij, verontrustende gedachten. En in vers 2, daar gaat het om de intenties, de gedachten die in ons innerlijk aanwezig zijn. Nou, tot zover, broeders en zussen. U begrijpt, we gaan zo meteen, als we de Heer gedankt hebben, gaan we toch proberen lied 139 te zingen. Ik weet alleen het nummer niet, maar dat komt zo meteen wel op het scherm. Zullen we de Heer eerst met elkaar danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we hier deze morgen bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat het goed is om elkaar te ontmoeten, dat we weten mogen, Heer, dat we één zijn in u, Heer, en dat we u toe behoren. We danken u, Heer, voor alles wat u ons schenkt, alle rust die u geeft in onze harten, in onze gedachten, in ons hoofd. We danken, Heer, dat we daarin ook altijd op u vertrouwen mogen en dat u bij ons bent. En we danken ook, Heer, dat wij uw innerlijke gedachten mogen leren kennen. Heer, en dat kunnen we door uw woord te lezen. Heer, door steeds meer te ontdekken van het plan dat u hebt. Heer, en hoe u in dat plan tot uw doel komt. En Vader, dank u wel daarvoor. Heer, dat dat ook inderdaad zal gebeuren. U komt daarin tot uw doel. En Vader, dan weten we ook dat alles wat er nu gaande is in deze wereld, en zeker ook in het land Israël, Heer, dat het allemaal dingen zijn die eigenlijk voortkomen vanuit opstandigheid ten opzichte van u. Ook het verlangen om in Israël te wonen, Heer, het heeft uiteindelijk allemaal te maken met opstandigheid tegen u. En Heer, nog niet met de vervulling van uw beloften. En Vader, we willen u danken dat u uw beloften gestand doet. Heer, en dat u uiteindelijk op een punt zult komen dat het volk, uw volk, daar kan wonen in alle rust en vrede. En Vader, dank dat we daar ook vanuit uw woord zicht op mogen hebben. Heer, en bovenal danken we voor de geweldige en rijke zegen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, dat we daaruit leven mogen. Dat u het bent, Heer, die ons vervult met vrede. Dat u ook het bent, Heer, die als de God van de vrede bij ons is. Dank u wel, Heer, daarvoor. En dank dat we het zo in alles van u verwachten mogen. Zo willen we elkaar weer toevertrouwen aan uw genade. En we danken dat we dat ook mogen doen vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Dan gaan we nog zingen, broeders en zusters. Nou, dat is hem ook meteen. Zullen we dat staande met elkaar zingen?